Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen enig werk, dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid. Maar die rijkelijk geschonken van God de Vader alle genade. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Brandofferen nog, offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Wij zingen samen van Psalm 40, de versen 4 en 5. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o zo maak ons uw beeld gelijk. Wij zingen het laatste vers van de avondzang, nadat we met elkaar een belijdenis hebben gedaan van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, de ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des almachtige vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. Gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. We willen lezen het vijfde hoofdstuk. De tweede brief aan de Korintiërs en we lezen het bekende vijfde hoofdstuk. Want staat er, wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt. Wij een gebouw van God hebben een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangen er met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten, bezwaard zijnde, naarmate wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot hetzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. We hebben dan altijd goede moed. En weten dat we inwonen in het lichaam uitwonen van de Heere, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed. En hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn we ook zeer begeerig. Het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want we allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen, hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot geloof. En zijn goden openbaar geworden. Toch, ik hoop ook in uw conscienties geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar we geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zijn dat we uitzinnig zijn, we zijn het goden. Zijn dat wij gematigd van zinnen zijn, we zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één van allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, omdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien we ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen we hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf heeft verzoend door Jezus Christus. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen: laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Omdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu samen de Heere zoeken in het gebed. Heer in de hemel, mogen wij biddend en vragend en uw naam lovend en prijzend tot u komen. Om uw naam aan te roepen, u te herkennen in uw grootheid, heerlijkheid en majesteit. Heer, wat een wonder dat we samen uw woord mochten lezen. Geef, Heer, dat we het alle verstaan mogen. Maar dat is een diep mysterie. En laat ons diep blikken in het heilgeheim, in het mysterie, in de verborgenheid der Godzaligheid. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hunne zonde niet toerekende. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. En heren, daar komt het op aan. Dat is de kern van uw evangelie. Dat laat u overal prediken en verkondigen. En u trekt zondaren in alle windstreken. Door de bediening van de Heilige Geest. Omdat ze dat wondere geheimnis leren kennen in hem. In Christus. En wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Omdat we dan door het geloof met hem verenigd deel mogen hebben aan alles wat er in Christus te vinden is. Wij bidden u, Heere, laat dat evangelie verkondigd worden. Meer hoeft niet en minder kan niet. Die klaarheid, die helderheid, ook die eenvoudigheid van dat evangelie. En zoudt ge met uw geest dat evangelie willen zegenen in de harten van elk onze. Dat ook in onze gemeente velen worden toegebracht. Rondom ons heen, uit alle kerken. Gelukkig maar, Heere, dat u dwars door alle kerken heen werkt. Wij bouwen onze kerkmuren. U werkt er dwars doorheen. En u vergadert uw kerk. Die ene, heilige, algemene, katholieke, christelijke kerk. En wanneer straks uw ganse kerk vergaderd is, dan zal het klinken langs al de steden, door heel deze wereld heen, langs het hele indrukwekkende firmament: het is geschied. Dan is uw raad volbracht. En dan zullen uw voeten staan op de Olijfberg. En alle volken rondom u vergaderd zijn. Heren in de hemel, Laat dat evangelie nog gepredikt worden en geloofd. Geloofd in de harten. En laat het voor ons allen dat enige verlangen zijn. In Christus begrepen te zijn. In hem. Dan zijn we rechtvaardigheid Gods. Dat wil zeggen. En dan kunnen onze kleine kinderen dat ook verstaan. In Christus kan een zonde voor u bestaan. O Heer, wij roepen uw naam aan. Er is haast bij. We zeggen het wel eens tegen elkaar. Iedereen heeft haast. Heren, wanneer we rijden op de snelweg en de een gaat nog harder dan de ander. En dat is het beeld van het leven. Wij jagen door het leven heen. We gunnen ons amper rust. We jagen van het een naar het ander. We hebben nergens tijd voor u. En zo jagen we naar het uur van het sterven. En dan, we hebben samen een gedeelte uit uw woord gelezen. Heer, laat het tot troost en bemoediging zijn. Tot opwekking voor allen die u kennen en vrezen. We hebben altijd goede moed. Ondanks alle zorgen, misschien dat een ziekte het leven sloopt. Wellicht dat we gedrukt worden door zoveel moeite en zorgen. We hebben het vanmorgen ook gehoord, dat dat het leven is. Goede moed, alleenziende, op u en op uw genade, om hem te aanschouwen. Heren, help ons zo vanavond in de prediking. Help ons in het luisteren. Geef ons allen de onmisbare bediening van de Heilige Geest. Ook hier en als we straks aan het einde van de dienst onze mede-ambtsbroeder die herkozen is, gaan herbevestigen in het ambt. Een goede gelegenheid om als gemeente weer stil te staan bij de gave van het ambt. Dat u dat aan de gemeente geeft en dat het door de ambten heen uw gemeente wil bewaren, vergaderen, beschermen, onderwijzen, troosten. Het is een hele verantwoording om te staan in het ambt. Wie is daartoe bekwaam? En als we dan zelf terugkijken op zoveel jaren van ambtelijke bediening, dan is dan onze kans schuld, tekortkomingen, maar ook verwondering. Verwondering dat u mens is uit het stof getogen, in uw kerk gebruikt om staande in het ambt Christus te vertegenwoordigen in de gemeente en uit te stralen uw kerkvergaderende liefde. O Heere, velen zijn er vanavond niet, die om allerlei redenen thuis gebleven zijn. Ook hem dragen we aan u de Heeren op. U weet de reden waarom en waartoe. Gedenk ons zo met elkaar, Heren. Als we hier samen zijn met allen die met ons verbonden zijn, die thuis meeluisteren. Heren, laten we ons als heel klein groepje verbonden mogen wijten. Met de kerk van alle eeuwen en alle tijden. En Heren, geef aan een ieder onze, jong en oud, dat onmisbare geloof, om begrepen te zijn in die dierbare borg. Heren, laat dat ook vanavond de vrucht en de zegen van de prediking zijn. Hoor ons uit genade. Wees ons allen nabij in het luisteren en het prediken. Waai met de wind van de Heilige Geest. Niet ons, o Heren, maar uw naam ontvang alle lof. En aanbidding en dankzegging, wij bidden het u om Christus wel uit genade. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 85. 85. U krijgt gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de dienst des Heren, voor de kerk, voor de diakonie, voor de kerk. Ja, meestal zeg ik kerk en diakonie en iemand wees mij erop dat de eerste voor de diakonie gecollecteerd wordt. Maar terecht natuurlijk. Armen gaan voor. Dus bij deze weer rechtgezet. Diakonie en kerk. En vanavond en bij de uitgang nog een extra collecte voor het werk van Wijnlijke Vermeer en Benien. Hartelijk de collecte in uw liefde aanbevolen. Wij gaan zingen uit Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont. En het vierde vers, dan wordt genade van waar hij blij ontmoet. 85, 1 en 4. Toen ik aan de dossierregels begon, was het mijn voornemen alleen met u te overdenken het eerste hoofdstuk. En daarna wat anders te zoeken, de Heidelberger Catechismus natuurlijk. Maar op de kerkraadsvergadering hebben we daarover gesproken en de kerkraad dacht, ja, het is eigenlijk wel mooi, ga u nog even door met de overdenking uit de dossierregels. Hier en daar een greep, zo zeiden we het niet. En er staan inderdaad schitterende dingen in de Duitse leerregels. Al dat tweede hoofdstuk, laten we dat nu beginnen te overdenken. Het is niet zo heel lang hoofdstuk, dus dat kunnen we dan een keer helemaal doorlopen. Maar in de volgende delen staan ook schitterend mooie dingen. Ja. Het is een van onze belijdenisgeschriften. Wel hoog geprezen, maar weinig gelezen. Dus met de oudvaders ook niet. In onze kringen prijzen we de oudvaders. Maar wie kent ze? En wie leest ze? En hier in die dossier ligt toch een schat gemeente. En dan denk je, wat hebben onze vader toch bijbels en nuchter bekeken. En dan moet ik eerlijk zeggen, dat wij er in onze kringen toch wel een klein beetje van afgeweken zijn. Ja. En daarom is het goed om ook dat spoor van onze beleidens te gaan volgen. Nou, vanmiddag dus de dossier regels. Tweede hoofdstuk en dan wil ik met u stilstaan bij de eerste drie artikelen. We gaan ze samen lezen. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden. Welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Tweede, maar al zou wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de troon Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon ons tot een borg gegeven, die, omdat hij voor onze zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Drie. Deze dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde. Van oneindige kracht en waardigheid. Overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. We gaan vanavond overdenken de kern van Gods evangelie. Ik denk dat dat goed is om dat met deze woorden hier samen te vatten. De kern van Gods evangelie. Drie gedachten. God eist genoegdoening. Van u en van mij. In de tweede plaats, God zorgt voor genoegdoening. God eist het niet alleen, hij heeft er zelf voor gezorgd. Tweede gedachte. En ten derde, God is genoeg gedaan. Die genoegdoening is dus geschied. En die is genoeg. Volmaakt, volkomen. Dus de kern van Gods evangelie, die drie gedachten. God eist genoegdoening. God schenkt of zorgt voor genoegdoening. God is genoeg gedaan. Gemeente Christus na de hemelvaart zit aan de rechterhand Gods des Vaders. En Christus heeft, om zo te zeggen, het ene deel van zijn werk gedaan. Dat is het verwerven van de zaligheid. En Christus heeft dat zo volkomen gedaan dat hij aan het kruis het zo uitgedrukt heeft. Het is volbracht. En toen op de paasmorgen de steen was afgewenteld en het graf opengebroken, heeft de Vader het zegel gezet op het werk van Christus. Er is genoeg gedaan. En dan moet even, als u wil, met mij dat woordje proeven. Genoeg gedaan. Ik proef er twee dingen in. Er is aan zijn recht genoeg gedaan. Maar er is ook genoeg gedaan. Dat wil zeggen, er hoeft niets meer bij. Het is genoeg. Het is volmaakzaam. Dat is de geweldige intentie van de opstanding en de opwekking. Dat toen Christus opgewekt de vader zei, genoeg zo. Genoeg. Er hoeft niets meer bij. Dat is het ene deel van zijn werk. En Christus is ten hemel gevaren. Hij zit in zijn glorie en heerlijkheid aan de rechterhand des vaders. Ja. Nou moet je natuurlijk niet denken, jongens en meisjes. Maar ja, als je nou eeuwig zit, dan zou je zeggen dat ook wat. Dat hij altijd daar moet zitten aan de rechterhand des vaders. Moet je niet zo denken dat je er altijd maar op een stoel zit en altijd maar zit en zit en zit en zit en zit en zit. Ik heb als kind wel eens gedacht dat het zo was. Maar dat zitten aan de rechterhand des vaders, dat beeldt natuurlijk iets uit. Dat beeldt uit dat je alle heerlijkheid en alle heerschappij ontvangen heeft. En als ware de hoogste plaats in de hemel. Dat wil het zeggen. Dat is meer dan alleen maar zitten. De hoogste heerlijkheid. En heeft alle glorie gekregen en alle heerschappij. Ja. Als we nou heel veel dingen in deze wereld niet kunnen begrijpen. En ik kan zoveel dingen niet begrijpen. Er gebeurt zoveel verschrikkelijks in deze wereld. En als we nagedenken kun je dat allemaal niet doorgronden. Maar wat een troost als je mag weten boven alles wat er gebeurt. Daar zit Christus. In al zijn heerlijkheid. Hij regeert in naam van de Vader. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Dat hij ziet wil zeggen dat hij mag rusten van zijn taak, van zijn diepe vernedering. Als je de Bijbel kent, dan staat er ook dat hij staat. Dat staat er ook. Dan staat hij, dan komt hij op van zijn zetel en is hij gereed om de zijnen te helpen. Stevenus zag hem staan. In de hemel, gereed om Stevenus te beschermen. U kunt ook zeggen, hij is er. Hij is in de hemel. Dat kun je ook zeggen. Hij regeert. En wat doet Christus daar? Hij is zijn kerk aan het vergaderen. Dat is het tweede deel van zijn werk. Het een is geschied, het andere is hij mee bezig. En daar ga ik nog niet op in, maar u moet dat eens onthouden. Dat de verwerving van de zaligheid en de toepassing van de zaligheid alle twee in de handen van Christus liggen. Heel belangrijke gedachte. Moet je over nadenken. Hij heeft de zaligheid worden. Hij gaat het ook toepassen. Hij vergadert zijn kerk. En door alles heen wat er in die wereld gebeurt. Dat kleine leven is van ons, die grote wereld. Is Christus bezig zijn kerk te bouwen. Ja. Door alle kerkmuren heen. Ja. Dwars door heel ons kerkelijk gedoe heen. Door al die kerkelijke bezonjes heen. Je hoeft maar in de krant op te slaan. Tweede beginnen van het RD. En dan krijg je al die kerkenbezonjes weer. Soms denk je wel eens er gebeurt. Maar let daar niet te veel op. Christus is bezig zijn kerk te vergaderen. Dat is belangrijker. Ja. En weet je wat nou het wonder is? Dat kan ik ook niet peilen. Christus gebruikt daar mensen voor. Hij heeft die mensen niet nodig. Hij heeft ons niet nodig. Ja. Christus kan zijn kerk vergaderen onmiddellijk. Maar zo wil hij het niet. Hij doet het middellijk. Hij gebruikt mensen. Mensen, zegt Calvijn zo mooi, uit het stof getogen. Meer zijn we niet. En hij gaat God in zijn kerk vergaderend werk gebruiken. Daar hebben de ambten. De Heer heeft als grote gave na Pinkster aan zijn kerk de ambten gegeven. En dan roept hij mensen om in zo'n ambt te staan. Een ambt, dat wil zeggen, een opdracht te vullen. Een plicht uitvoeren. Ik zeg wel eens, gemeente, dat ligt mij ook helemaal niet zo. Dat ligt me helemaal niet. Ja, wel eens van die dominees die schrijden dan zo eerwaardig door de gemeente heen. En iedereen moet voor die dominee knikken. Nou, dat ligt me helemaal niet. Nee. Je mag wel een dominee zijn ambt eren en om zijn prediking lief hebben. Dat is wat dan, maar dat ligt me niet. Nee. Dat hoort ook helemaal niet mee bij persoonlijkheid. Nee, gemeente, het gaat niet om die ambtsdrager. Het gaat om de koning van de kerk. En dan moet je van al die ambtsdragers maar afzien naar de koning van de kerk. Want in ambt staan is niet eerwaardig door de gemeente heen schrijden. Nee, dat je werk doen. Dat je werk doen, opdrachten vullen. En wie in het ambt staat, hoort dienend bezig te zijn. Dienend. Ja. In het woord dienend heb je precies weergegeven wat een ambt inhoudt. Dienen. Wat zegt hier Jezus? Ik voel dat sommigen dat niet kunnen overnemen. Maar wat zegt hier Jezus? Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen. Hoe heeft hij gediend? Door zijn vernietiging aan het kruis. En u gebruikt de Heer bij het vergaderen van zijn kerk de ambten. Mensen die hij roept, die hij bekwaam maakt door de Heilige Geest. Om dan was door het werk van die ambtsdragers zijn kerk te vergaderen. En zo hoor je ook die ambtsdragers vanwege hun werk te eren. Te gehoorzamen, want zij vertegenwoordigen Christus in de kerk. Heb ik die ene paus in Rome niet voor nodig? Het is mij best als zo'n man zegt, ik mag Christus vertegenwoordigen. Ja, dat is elke ambtsdrager. Elke ambtsdrager vertegenwoordigt Christus. In zijn werk. Hij heeft iets te laten zien van wie Christus is. Maar dan heb je zoveel heerlijkheid niet nodig als die paus. Dat je zijn voeten kust. Nee, als een ambtsdrager, en dat kan mij wel eens hevig aangrijpen. Meer dan u denkt. Maar dat hoef ik allemaal niet te vertellen, want ik sta hier niet voor mezelf. En ik sta ook helemaal niet om iets van mezelf te vertellen. Maar als je straks als ambtsdrager voor Gods rechterstoel moet verschijnen, dan heb je een verantwoording. Dan heb je een verantwoording. Niet alleen persoonlijk, maar ook ambtelijk. Ja. Nou, u weet, we hebben diakenen, we hebben ouderlingen, we hebben predikanten. Soms wordt dat wel eens zo uitgelegd, ik heb een catechisatieboekje en dan wordt het ook zo uitgelegd. Ik heb tegen de catechisanten gezegd, leer het maar ik sta er niet achter. Maar zo wordt het vaak uitgelegd. U weet, Christus was profeet, priester en koning. Nou, zeg maar, dat weerspiegelt zich dan in de drie ambten. Nou, eens even nadenken, hoe zit dat precies, dat kunt u wel volgen. Een ouderling vertegenwoordigt dan het koninklijke ambt van Christus, want hij regeert de gemeente. Een dominee vertegenwoordigt dan het profetisch ambt, want hij onderwijst, en een diaken het priesterlijk ambt. Wel aardig bedacht, maar ik geloof er niet zoveel van. Ze moeten mij dat maar eens op grond van de schrift aantonen dat het zo is. Aardig bedacht natuurlijk, maar ik heb er grote bezwaren tegen. En ik zal u aantonen enkele bezwaren. Dan haal je veel te veel de ambten van Christus uit elkaar. Christus heeft geen drie ambten, Christus heeft één ambt. En dat één ambt heeft drie zijden. Het is een drievoudig ambt. Zo moet u dat zien. Christus verricht zijn werk koninklijk, priesterlijk, profetisch. Dus drie zijden van het enezelfde ambt. Zo moet u dat zien. Dat is bijbels. Hou dat alsjeblieft vast. Het drievoudige ambt. Nou, als dat zo is, dan kun je dat toch niet uit elkaar gaan rukken en zeggen, kijk, die dominee, die is dan profeet en die ouderling is dan de koning en die diaken is dan priester. Nee. Nee. Gemeente, ambt in je ambt staan is iets van Christus uitstralen in de gemeente. En dan heeft een dominee heeft uit te stralen dat koninklijke, dat priesterlijke, dat profetische samen bij elkaar. Dat profetische in het onderwijzen. Dat priesterlijk om te preken met bewogenheid. Dat koninklijk om met gezag te preken. Al zo spreekt de Heere hier. Begrijpt u? En zo is het ook met het ambt van ouderling. Als u de schrift nagaat. Als Paulus overal die gemeente sticht. Dan stelt die ouderling aan, dan gaat hij weer weg. En dan laat hij als het ware die gemeentes aan die ouderlingen over. Paulus is nooit ergens heel lang in een gemeente geweest. Het langst in een Efeze. Maar ja, die periode heeft ook een heleboel keren doorbroken. En dan gaat hij weg en dan heeft hij die ouderlingen aangesteld. Dat is dan eigenlijk een woord episcopos of presbyteros. Twee woorden worden gebruikt. Presbyteros betekent oudste. En episcopos, dat betekent opziener. Van het laatste woord is het weer bisschop afgeleid. En presbyteros, daar is het woord ouderling van afgeleid. Ja. En wat was de taak van die ouderlingen? Nu op die gemeente toezien. Toezien. Uit laten stralen dat Christus zijn kerk vergadert. En als je dan staan mag in het ambt van ouderling, is dat de gemeente dienen opzicht over de gemeente te voeren. Profetisch, koninklijk, priesterlijk. Stel voor als een ouderling alleen het koninklijk had, dan kon hij zijn bijbeltje thuis laten. Dan kon hij zijn hart sluiten. Zo gaat het toch niet. Nee, wat is nou ouderling zijn? Toezien op die meisjes en die jongens die in de kerk zitten. Toezien op al die leden van de gemeente. En als het ware, toezien op leer en leven. Koninklijk, priesterlijk, profetisch. Zie, om de gemeente te leiden en besturen in de grazige weide van het woord. Profetisch, om op huisbezoek te komen, niet met mijn gedachten, maar je bijbeltje open. En de schrift daar aan huis te brengen. Priesterlijk, met priesterlijke bewogenheid. Over het lot van de zielen en alle moeite en zorg. Ook iets met koninklijke heerlijkheid. Als de bestraffende te vermanen valt. Al de spreekt de Heere hier. Wat een zegen dat God nog te ambten geeft. Om dwars door die ambten, dwars door die mensen heen, zijn kerk te vergaderen en te onderwijzen. Begrijp je? En dan is het onze taak om die ambten te gehoorzamen, te eren. Want heeft God beliefd ons te leiden, te regeren door het ambtelijke werk. En daarom heeft elke ambtsdaken, ook een ouderling, iets dat priesterlijke. Van die barmhartigheid, van die diepste bewogenheid. Ik heb het niet altijd hoor. Nee, dan moet ik eerlijk zijn. Maar er zijn ogenblikken, dan loop je zo met je gemeente op je nek. En alle mensen om je heen. Bij priesterlijke boog. O God, dat ze nou toch verloren gaan. Ja. Zo moet je achter de gemeente aandringen. Als je jongens en meisjes in de gemeente ziet zitten. Die zo'n hang naar de wereld krijgen. Dan voel je die bewogenheid. Koninklijk. Als iemand de verkeerde kant uit gaat. Met liefde vermaanden uit het woord. Maar vooral ook dat profetische. Een ouderling doet huisbezoek. En huisbezoek is niet over koetjes en kalfjes praten. Niet over het weer, niet over de hond die u hebt. Niet over het mooie huis wat je bezit. En niet over je werk, daar kom je niet voor. Je komt om over het woord te spreken. En eens te kijken hoe het met de zielen gaat. Ja, dat is dat profetische. En gemeente, als het over dat profetische gaat, dan gaat het over de kern van het evangelie. De kern. Ja, kijk, zo moet je de ambtsdrager zien. Christus de grote ambtsdrager. Hij doet zijn werk. Kerkvergaderend door die ambtsdragers, die menselijke. Zie van een zwakheid op, want elke ambtsdrager heeft zijn eigen zwakheden. Ook een dominee heeft ook zijn gebreken. Oh, die heeft er zoveel. Zie er dwars doorheen. Maar zie achter die ambtsdragers, Christus de grote ambtsdrager. Profetisch. Kern van het evangelie. En wat is de kern van het evangelie? Het is niet toevallig dat wij, terwijl wij een ambtsdrager aan herbevestigen, hier een paar stukjes uit de Dordtse leraars voor ons hebben liggen. Hier, de kern van het evangelie. En die kern van het evangelie is in de eerste plaats, God eist genoegdoening. U hebt meegelezen, er zijn twee woorden gevallen. God is barmhartig en God is rechtvaardig. Daar gaat het over. Gemeente, als je zo die Duitse leraars leest. Ja, we zijn hoog begonnen. Als het ware met het fundament. Zou je ook kunnen zeggen. De verkiezing. Gods verkiezende liefde. Ja. Op dat fundament staat Gods kerk. Je zou ook kunnen zeggen. Uit die hemelhoge barmhartigheid Gods, komt Gods kerk. Uit zijn verkiezende liefde. En als er heel veel over gezegd is. Dan kom ik in het tweede hoofdstuk bij de kern. En de kern is de verzoening. De verzoening. Ja, u weet, ik zeg het maar eenmaal op mijn manier. Dat moet u me niet kwalijk nemen. Maar u bent wel een beetje aan me gewoon. Sommige mensen denken, nou, als ik nou maar weet dat God met me begonnen is, dan is het goed. Ik geloof dat die uitdrukking niet zo goed is. Weet je wat beter is? Als je weet dat je met God verzoend bent. Of zie ik dat verkeerd? Daar gaat het toch om, vriend? Daar gaat het toch om? Ik heb in de trein van het leven wat mensen moeten. Ja, dominee, God is wel met me begonnen hoor. Ja, maar nou ben je met de Heer verzoend. Nee, dat niet. Ja, maar daar gaat het toch om? Dat je met God verzoend bent, of niet? Nou is het wel waar dat het begin in Gods handen ligt. Daar gaat het even niet over. Tuurlijk ligt dat in. Stel je voor. Maar daar gaat het over. Nee, ben ik met God verzoend? Dat is de kern van het evangelie. Ja, daar gaat het in het tweede hoofdstuk over. En weet je waar we dan beginnen? We gaan niet met de mens beginnen. Hier wordt met God begonnen. Hier wordt God getoond. Ja, maar met God beginnen, dat kunnen we toch zomaar niet. God de eeuwige. Ja. Ja, de wereld bestaat, hoe lang bestaat de wereld? 18 miljard jaar of zo? In de evolutietheorie? Hoe lang bestaat de mensheid? 150.000 jaar, de wetenschap? Zo ongeveer niet, of ja, het gaat je duizelen met die getal. Maar zo ongeveer, hè? Ja, zo ongeveer, dat zegt men dan, hè? Ja. Maar goed, als je even die getallen op één keer laat werken, en dat kunnen we toch niet, maar ik geloof toch niks om, maar dat maakt verder niet uit. God is de eeuwige. Met eeuwige zegt God lacht om die getalletjes. Ja, daar staat God boven. Hij is de eeuwige. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zonder begin, zonder einde. Wie kan dat vatten? En zo'n klein mensje als u en ik zijn, hoe kunnen we God kennen? Omdat God zich geopenbaard heeft. Als dat nooit gebeurd was, hadden we God nooit leren kennen. God heeft zich geopenbaard. Ja. Hij heeft zich bekend gemaakt. Ietsje van God, hoor, ietsje. Laten we verstaan, gemeente, dat God oneindig groter en heerlijk is dan wat wij van God kennen. Dat is maar ietsje, ietsje. Ja. En dat ietsje is al zo groot. En waar heeft God zich openbaart? In de schepping. Mis, even wachten. Dan begin je verkeerd. Dat is wel de historische volgorde, maar we gaan niet God vanuit de schepping naar zijn woord kennen. God heeft zich in zijn woord geopenbaard, daar moeten wij beginnen. Dat staat hier ook. Gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard. Dat is toch een wond, hè? Houden jullie van de Bijbel? Als je wil weten wie God is, grijp naar die Bijbel. Heel die Bijbel is Gods openbaring. En vanuit de Bijbel, waar God zich openbaart, kunnen we God in de schepping zien. En kunnen we God in de herschepping zien. Vooral in de herschepping. Maar in de schrift. Ja. Ik roem in God. Ik prijs zijn onfeilbaar woord. Heb u Christus leren kennen? Ik vraag dat wel eens aan mensen. En dan verbind ik vaak een tweede vraag erbij. Waar heb je Christus leren kennen? Er is maar één goed antwoord op te geven. Eén goed antwoord uit de schrift. Ja. En als er vanavond iemand zegt, ja dominee, ik ken God. En als ik u vraag, waar heb je God leren kennen? Nog een keer, is maar één goed antwoord op te geven. In de schrift. Daar heeft hij zich openbaard. Zullen we zijn er zijn op je Bijbel? Zul je Bijbeltje lezen? Ja. En er wordt er iets uitgehaald. God heeft zich in de schrift geopenbaard. Oh, zo rijk. Maar voor al die twee woorden vanavond. Gerechtigheid en barmhartigheid. Ik had het na willen gaan, maar dat doe ik maar niet, want de tijd gaat zo snel. Maar als je een klein beetje thuis zit in de catechismus, weet je dat het daar ook staat. Maar God is barmhartig, ja. Hij is barmhartig, maar is ook rechtvaardig. En zijn gerechtigheid eist, u kent dat wel. Als u de Nederlandse geloofsbelijdenis openstaat, dan komt het voor in artikel 16 over de verkiezing. En in artikel 20. Over de verzoening. En dan worden die beide namen genoemd. Die beide eigenschappen van God. Hier staan ze ook. Dus is het diep verankerd in de belijdenis. Dat wil zeggen, diep verankerd in de schrift. Onze Vader leefde daarbij. Wie is God? Hij is rechtvaardig, hij is barmhartig. Ja, ik begrijp dat niet helemaal, maar kijk, wij kunnen soms een gecompliceerd karakter hebben. Een klein beetje vriendelijkheid en een klein beetje norsheid, dat kan in één karakter tegenkomen. Zo is dat bij God niet. Hij is 100% barmhartig. Hij is 100% rechtvaardig. In zijn volle wezen barmhartig. In zijn volle wezen rechtvaardig. En het strijdt niet met elkaar. Je zou gelijk kunnen zeggen, God is in zijn volle wezen liefde. In zijn volle wezen toren. En het strijdt niet met elkaar. Dat is één harmonie. Zo is God. Hij is volmaakt. Ja. Dus God is niet 50% rechtvaardig en 50% barmhartig. Nee. Zijn volle wezen straalt barmhartigheid uit. En zijn volle wezen rechtvaardigheid. Wat is zijn rechtvaardigheid? Ja, nou een klein beetje moeilijk. Even meespitten. Met catechisant heb ik dat wel geleerd. Wat is rechtvaardig? Dat God doet wat hij zegt. Nou, dat kan iedereen onthouden. Zijn rechtvaardigheid is dat God doet wat hij zegt. En daar wijkt hij nooit vanaf. Dan kun je aan de ene kant zo uitleggen, God volvoert zijn belofte. Dan is zijn barmhartigheid dus dat je op zijn belofte wordt aankunt. Dan vind je bijvoorbeeld in Jesaja, Sion zal de recht verlost worden, zijn wederkerende door gerechtigheid. God doet wat hij zegt, je kunt op zijn belofte aan. Je zou dat kunnen noemen Gods verlossende gerechtigheid. Maar u begrijpt, dat heeft dan een keerzijde. God doet ook wat hij zegt in zijn dreiging. Wat heeft hij ook weer in het paradijs gezegd? Ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Nou, dan kun je op aan dat God het doet. Hij wijkt er niet vanaf. Dat is zijn gerechtigheid. Ja. Dus God doet zijn belofte, dat is zijn reddende gerechtigheid. Maar hij doet ook zijn woord van vloek, van straf, van toorn. Daar wijkt hij niet vanaf. Je kunt dat noemen zijn straffende, zijn toornende gerechtigheid. En over dat laatste gaat het hier. Ja. Je weet, als God in zijn gerechtigheid zegt, mensenkind, als jij zondigt, dan straf ik je met de eeuwige straf. Nou, vandaar gaat God niet vanaf. Dus Gods gerechtigheid is dat God doet wat hij zegt. In zijn belofte, ja, maar ook in zijn dreiging, in zijn toren, in zijn straf. Weet je waarom, gemeente? God is zo heilig. Hij gruwt van de zonde. Gruwde ik maar van de zonde. Zonde past bij God niet. Ja. Zonde, gemeente, dat is zo afschuwelijk in Gods ogen. Dat kan niet anders, dan torent hij erover. Met een heilige, eeuwige, goddelijke toorn. Zo afschuwelijk is de zonde in zijn ogen. Nou, daar heb je de Gods gerechtigheid. Waar het hier over gaat. Ja. Ja, en dan is God ook barmhartig. Tegelijk. Neem dat woord barmhartigheid maar even zoals het er staat. Het hart van God brandt van eeuwige liefde. Dat is Gods barmhartigheid. Dat is hij ook. Ten hoogste, ten volle. In heel zijn wezen. Wij zouden zeggen, dat botst met elkaar. Ja, omdat wij beperkte mensen zijn. Maar bij God botst dat niet. Bij God is dat in één harmonie. Hij is ten hoogste barmhartig en ten hoogste rechtvaardig. En als u even over dat laatste nadenkt, God ten hoogste rechtvaardig, dan kun je begrijpen, gemeente, dat u en ik geen seconde voor God kunnen bestaan. Niet omdat wij schepselen zijn. Hij houdt van zijn schepsel. Niet omdat wij mensen zijn. God is een menslievend wezen. Zo werd het vroeger wel eens uitgedrukt. Terecht. Maar God gruwt van de zonde. En dan staat er zo aangrijpend. onze zonde tegen zijn oneindige majesteit begaan. Wij denken er weinig aan, hè, jongens en meisjes. Als een mens weer in de zonde valt of de zonde doet. Soms kan de zonde zo zoet zijn. Dan strelen wij de zonde die we doen. En we beseffen zo weinig. Dat elke zonde begaan wordt tegen de hoogste majesteit. Dat is ingaan tegen de hoogste majesteit. Ingaan tegen zijn wezen. Ingaan tegen zijn liefde, tegen zijn bevel. Dat is als ware een smet op een werp. Dat zijn majesteit niet erkennen, dat is zonde. Ja. Ook als ik een klein leugentje doe, wat ik zo weer vergeten heb. Ja. Ook als ik een zonde doe waarin ik zo overheen wals. Ik heb vroeger op canonisatie van mijn dominee geleerd. Stel je voor dat je geen zonde doet, maar je laat na wat je moet doen. Je laat na wat je moet doen. Dat is ook zonde. En dan ging die dominee, die liet dat zien. Hij speelde graag op het orgel. Wij hadden in de consistorie een harmonium staan. Hij ging achter het harmonium zitten, hij trok de register uit. Hij ging prachtig spelen. Hij zei, nou speel, doe ik nou zonde. Wij zaten om nee te knikken. Ja, maar luister, zegt hij. Hij kreeg tranen over zijn wangen. Als ik het niet tot Gods eer doe. Maar dan gaat het niet om dat orgelspelen. Hij demonstreert het alleen maar. Ja. Ik moet er vaak aan denken. Als ik dan de hele dag, als ik een hele dag gewoon geleefd heb. En nou, bijzondere zonde waarneem. Maar heb ik altijd aan God gedacht? Heb ik altijd hem gediend en geëerd? Zie je dat we vaak veel dingen nalaten? Ja. Zie je? En zo probeerde hij ons dat duidelijk te maken. Ja. En dan kun je niet alleen dat oorspelen, je kunt alle dingen invullen, alle dingen. Ja. Misschien speel je graag viool of kijk je naar schilderijen of bezoek je musea. Maar als je Gods eer niet bedoelt. Ja. Zonde. Tegen de hoogste majesteit begaan. Nou, ik hoef dat niet uit te wijden, maar dan staan we er allemaal schuldig. Lieve mensen, dan kan niemand voor ons, voor Gods rechtvaardigheid bestaan. Daarom eist zijn gerechtigheid dat hij die zonde straft. Met tijdelijke, eeuwige straffen. Nou, ziel en lichaam. Die straf die komt al in de tijd en wordt straks volvoerd tot in de eeuwigheid. Naar lichaam en ziel. Hieronder tijdelijke straffen, straks de eeuwige. Ja. Ik kan hier natuurlijk vanavond ingaan op het probleem van het lijden. Dat is de stof vanavond niet. En we kunnen ook niet zeggen dat alle zorgen die we in het leven ontmoeten altijd Gods straffende hand is. In het leven van Gods kinderen ligt dat vaak anders. Maar in het algemeen, daar gaat het vanavond over. Waarom al die moeite in je leven? Die tijdelijke straffen, waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Moest meer bij nadenken. Ja, moest meer bij nadenken. Ja. Al de zorgen die we in ons leven ontmoeten, uiteindelijk omdat ik in een gebroken wereld leef. Ja, daarom uiteindelijk. Die tijdelijke, straks die eeuwige straffen, naar lichaam en ziel. Gods gerechtigheid. Nou, zo staan de zaken. Toch wel ernstig vind je, jongens en meisjes. Als je daarover nadenkt, dan zeg ik wel eens, het is wat om mens te zijn. Tja, Bunyan die zegt ergens, in zijn eigen levensbeschrijving, genade overvloeiende voor de grootste de zondaar, dat hij jaloers was op een dier in het veld. Toen liep hij in de weg van de overtuiging van zijn zonde. Hij zegt, zij hebben geen ziel, ik wel. Ja. Ik wel. Een dier overleden weg. Een mens overleden. Maar dan de eeuwige straf. Zo is het naar Gods gerechten. Is er een hoop? Nee. Is er uitzicht? Nee. Is er verwachting? Nee. En nu het wonder. Nu het wonder. En dat voert voort uit Gods barmhartigheid. Tenzij. Er staat geen punt. Tenzij. mooie. Aan Gods gerechtigheid genoeg geschieden. Tenzij er iemand is die die tijdelijke, die eeuwige straffen draagt, volkomen en wegdraagt. Zie, God eist genoegdoening. Zie eerst. Tenzij aan zijn gerechtigheid genoeg gedaan worden. U en ik kunnen zalig worden als u en ik aan Gods recht genoeg doen. Dan worden we zalig. Wat wil dat zeggen? Aan Gods recht genoeg doen. Nou, in het kader van dit, want er is meer over te zeggen. In het kader van dit haal ik er één ding uit. Dat we de eeuwige straf op de zonde dragen. Er is meer te zeggen, maar neem dat even mee. Genoeg doen aan zijn toren. Dat wil zeggen, de eeuwige toren en de eeuwige straf dragen. Als je daaraan genoeg gedaan hebt, dan kun je zalig worden. Dat is de enige weg. God eist genoegdoening. Zo gij in het recht wilt treden, ga de slang mijn ongerechtigheden. Ach, Heere, wie kan dan bestaan? Gemeente, zou er iemand vanavond in de kerk zijn die zijn vinger durft op te steken en zegt, dat kan ik wel even, dominee. Ik kan wel even aan Gods gerecht genoeg gaan genoegdoen. Kunt u dat? Kunt u dat? Kunnen wij aan Gods recht genoegdoen? Ja, dominee, ik heb het hier wel eens aangenaam gehad, hoor. Ja, dominee, ik heb daar wel eens een aangename gestalte gehad. Ja, dominee, ik heb zus, u kunt al die dingen opnoemen. Kun je daarmee aan Gods recht genoeg doen? Wees eens eerlijk. Ik schuif die dingen niet weg, maar ik vraag je op de man af. Dan kun je al die dingen opnoemen. Ik heb wel eens een tekst gehad, ik heb zus gehad, ik was zo gehad. Aangenaam, maar kun je daarmee genoeg doen? Dat valt dan toch weg. God eist genoeg doening aan zijn rechtvaardigheid. Dan is het wegdragen van de eeuwige toren. Daar staan we voor. Als je erover nadenkt, gemeente, ik vind het heerlijk om daar eens over te preken. Dan zijn we vaak gemakkelijk. Dan kunnen we als kerkmensen met 7 mijlslaars of een heleboel dingen heen stappen. Ja, maar ik heb een zus en ik heb wel zo. Houd er nou eens over op. Buig er nou eens voor dat aan Gods recht genoeg gedaan moet worden. Dat eist God. En wees er nou zo indrukwekkend is. God zorgt er zelf voor. Tja, God zorgt daar zelf voor. Al zo wij zelf niet kunnen genoeg doen. En ons van de toren bevrijden, daar staan we dan. Tja, mag ik het zo zeggen? Ik bedoel het met de diepste ernst. Hier staan we volledig in ons hemd. Tja, ik kan niet genoeg doen. Ik kan mij van Gods toorn niet bevrijden. En daar sta je. Tja. Ik heb dat vroeger wel eens zo uitgedrukt. Dan sta je naakt en uitgeschud aan de dijk. Ik kan niet genoeg doen. Ik kan me niet van Gods toorn bevrijden. En nou het wonder. Zo heeft God uit zijn oneindige barmhartigheid zijn enige zoon ons tot borg gegeven. God eist genoegdoening, hij zorgt er zelf voor. Hij geeft zijn eigen zoon tot borg. Om het woord borg uit te leggen, denk ik aan de geschiedenis van Juda. Het was honger, weet u niet? En Jacob had zijn zoon naar Egypte gestuurd. Simeon bleef gevangen achter. Benjamin moest ook mee. Daar stond Jacob. Jozef kwijt, Simeon kwijt, Benjamin ook nog. En dan komt Juda. Vader, ik zal borg zijn. Als Benjamin wat overkomt, je mag het mij aanrekenen. En u weet, als dan die goud, die beker van de koning in de zak van Benjamin wordt gevonden, dan komt Juda en zegt, nee, maar neem mij, maar ik in de plaats van mijn broer en mijn broer veilig naar huis. Nou, dat is nou borg zijn. Ja. Een borg is iemand die het voor me opneemt, en mijn schuld op zich neemt. En van mijn schuld garant staat dat hij het betaalt. dat is een borg. We kennen dat nog een klein beetje in de handelswereld. Als je geld gaat lenen, dan vraagt de bank soms wel eens een borg. Wie kan garant voor u staan dat de rente betaald wordt en dat geld terugkomt? Een borg die daar garant voor staat. Een gemeente heeft de vader zijn eigen zoon gegeven als borg. Jezus Christus. En wat gaat Jezus Christus doen? In mijn plaats, mij ten goede, voor mij gaat hij genoeg doen. Hij staat garant dat hij de schuld op zich neemt. Hij staat garant dat hij volledig voor die schuld betaalt. En dat hij volledig aan Gods recht gaat genoeg doen. Zie je dat God zelf voor die genoegdoening zorgt? Hij eist het, hij zorgt zelf dat het gebeurt. In de gave van zijn eigen zoon. Die hij mens heeft laten worden uit het vlees en bloed van Maria. God en mens in één persoon. Om als mens de schuld te gaan betalen, om als God het te kunnen betalen. Omdat hij, en dat staat er zo mooi, dat moet je eens 1000 keer onderstrepen, voor ons zou genoeg doen. Dat betekent, het wordt vertaald, voor ons of in onze plaats. Weet je wat betekent? Voor ons, dat betekent 2 dingen. In mijn plaats en ten bate van mij. Mij ten goede. Dat is dat, die uitdrukking, voor ons. In mijn plaats. En mij ten goede. Christus heeft niks voor zichzelf gezocht. Hij heeft in mijn plaats de schuld gedragen en aan Gods recht genoeg gedaan. Waarom? Hij had het zelf niet nodig. Maar voor ons ten goede. Ja. Voor ons, of in onze plaats. Hoe dan? Hij is zonde en vervloeking aan het kruis geworden. 2 Korinthe 5. Die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons, heb je de uitdrukking, tot zonde gemaakt. Je kunt dat niet volgen. Dat is nou de barmhartigheid van de Vader. Dan laat de Vader heel diep in zijn hart kijken. Dat is de kern van het evangelie. Uit zijn barmhartigheid gaf hij zijn eigen zoon. Voor ons ten goede. In onze plaats. Kunt u dat volgen? Als mijn verstand dat vatten wil, staat het met eerbied stil. En Christus tot zonde gemaakt. De volle schuld. Hij heeft de volle prijs betaald. Aan Gods recht genoeg gedaan. Ik weet, het zijn bekende termen, maar laat het eens tot je doordringen. Wij drukken dat zo uit, verzoening door voldoening. Tja, helaas hoor je die prediking weinig meer in het brede, brede geestelijke leven in Nederland. Daar wordt graag overheen gewalst. Maar als je daar overheen walst, dan ben je de kern van het evangelie kwijt. Hou je niks meer over. Ben je ook de borg kwijt. En mag ik u vragen, is die borg hier nou dierbaar gepast? Eigenlijk moet hij anders vragen. Is de Vader niet dierbaar? Hier is de barmhartigheid van de Vader. Zijn rechtvaardigheid toort met een eeuwige toorn. Zijn barmhartigheid die toornt op Christus. Kunnen niet vatten. Hij toornt volledig op Christus. En Christus draagt die toorn in mijn plaats, mij ten goede. Jezus, uw verzoenend sterven, dat blijft het rustpunt van mijn hart. Ja, mag ik nog 1 keer zeggen vanavond, hoe durf je zalig te worden buiten Christus om? Gemeente, het zal niet gaan. Nee, neem nou toch de toevlucht tot die borg. Dus God eist genoegdoening. Hij zorgt ervoor. Hij schenkt het zelf in Christus, de borg. En iemand zegt, ja, maar is het nu ook voor mij? Is het nu ook voor mij? Nou kan ik natuurlijk zeggen vanavond, hij heeft alleen geleden voor de aardverkoerenen. Dat zou ik kunnen zeggen. En dan zit u met een levensgroot probleem. Ja, nou weet ik nog niet of het voor mij is. Dan weet ik nog niet of ik de toevlucht tot hem kan nemen. Want dan moet ik eerst weten of ik uitverkoren ben. En hoe weet je nou uiteindelijk dat je uitverkoren bent? Dan word ik volledig op mezelf teruggeworpen. Dan moet ik de kentekenen bij mezelf gaan uitzoeken of ik dan wel uitverkoren ben. En dan word je volledig op jezelf geworpen. Dat is moeilijk. Dat is niet zo eenvoudig. Natuurlijk zijn de kenmerken van een kind van God. Natuurlijk zijn die er. Wat zijn de kenmerken van een kind van God? Droefheid naar God. Berouw over de zonde. Afsterven van de oude mens, opstanden van de nieuwe mens. Een verlangen naar Christus, een vluchten naar Christus. Maar gemeente, als je daar nou eerst op moet zien, voordat. Onze vaderen volgden een andere weg. En dat is gewoon heel ingrijpend. En waarom volgden ze weg? Ja, dat is natuurlijk tegenwoordig remonstranten, maar dat laat ik even rusten. Dat is de tijd te kostbaar voor. Er is geen alverzoening, er is ook geen algemene verzoening. Maar weet je wat hier wel staat zo mooi? Deze dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerhande en genoegdoening voor de zonde. Dat eerst. Dat eerst. Dus Christus is de priester en het lam. De enige. Dus daarbuiten is er geen. Maar wel volmaakt. Hij heeft de enige offerande en genoegdoening gegeven en betaald. Maar ook volmaakt. Hoeft niks aan te worden toegevoegd. Genoeg is het. Ik begon ermee. Genoeg gedaan. Vind je het heerlijk? Zijn die mensen die tobben over hun zonde? Ik wenste het wel. Zijn die mensenkinderen die niet weten hoe ze zalig kunnen worden? Ik wenste het wel. Zit hier een jongen en een meisje in de kerk die zegt, dominee, bij mij is het niks, ik weet het allemaal niet meer. Bij een verloren mens kan voor God niet bestaan. Hoe kan ze eentje zalig worden? Nou, dat werk van Christus zal voor mij wel niet zijn. Ik wenste dat er zulke in de kerk zaten. Loop je ook met die levensvragen? Er zal toch aan Gods recht genoeg moeten gedaan worden. En we weten, Christus heeft het gedaan. Volmaakt en eeuwig, maar is het nu voor mij? Hoe kan een zondig mensenkind nou rusten in het werk van Christus? Ik zei, nou kun je natuurlijk beginnen om te zeggen, het is alleen voor de aardverkorenen. Maar gemeente, daar kom je niet uit in je geestelijke worsteling. Dan blijf je in de nacht zitten. Onze vaderen zijn zo pastoraal. En die gaan een andere weg. Eerst nog even dit. Dat werk van Christus is genoeg, hè? Hoeft van mij en u niks bij. Dat is al een geruststelling, hè? Dat is al een geruststelling. Je topt je vaak wat af om toch nog iets aan God aan te bieden. Ik weet ook dat hier in de kerk jongeren zitten. Die altijd bezig zijn met hun eigen prestaties voor God. Ik zou zeggen, stop er eens mee. Want je presteert niks voor God. Stop er eens mee. En leer nou eens verstaan dat Christus heeft genoeg gedaan. Ja, vergun me dat ik het zeg. Halleluja, dan hoeft er niks van mij bij. Of zijn jullie ook nog met prestaties bezig, jongens en meisjes? Om wat voor God te zijn? Oh, ze lopen stad de land af om iets voor God te presteren. Stop er nou mee. Christus heeft het gedaan. Zo volmaakt. Zo genoeg. Ja, weet je wat zalig worden is? Dat ik met al mijn zonden kan rusten op dat werk van Christus. U mag mij zeggen als het anders ligt. Als het anders zou liggen, kon ik niet zalig worden. Dat is van mij kwijt. Maar dit is het wonder. Zo volmaakt. En zo volkomen. Dan mag ik met mijn zonde op Christus rusten. Ja, maar zegt iemand, is het voor mij? Eens kijken wat er staat. Van oneindige kracht en waardigheid. Overvloedig genoeg. Tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. Ja. Zo staat het hier. Zo hebben onze vader dat uitgedrukt. Pastoraal. Dan hoef ik eerst niet te kijken of ik wel uitverkoren ben. Hoef ik eerst niet te gaan kijken naar mezelf. Ja, als ik op mezelf kijk, zie ik alleen maar schuld en zonde. Zal ik alleen maar klagen en zeg ik heb tegen u gezondigd. Of komt u verder? Ja. En dan het wonder. Christus heeft genoeg gedaan. Hoe staat het er ook weer? Van oneindige kracht zonder eind. Van waardigheid zonder eind. Overvloedig genoegzaam. Al heb ik de zonde van de ganse wereld. Ja. Dit is de schuld van de ganse wereld. Genoegzaam vindt je zaligheid in Christus. Nou, als hier nou vanavond iemand is die zegt, ja, maar ik heb alleen maar een hemelhoge schuld. Dan past die hemelhoge schuld toch in de zonde van heel de wereld. En hij zegt hier vanavond, onze blijdschap, Christus offerand is genoegzaam. Tot verzoening van de zonde. Van de ganse wereld. Zoveel kracht ligt erin. Zoveel ruimte ligt erin. En als ik nou de zonde van heel de wereld heb. Is de offerande van Jezus nog genoegzaam. Ja, mooi hè. De tijd is op. Jammer hè. Nog één ding. Ik zie Johannes staan. Johannes die staat er te preken in de woestijn. En wat zegt Johannes? Ziet het lam Gods. En nou komt het. Dat de zonde ter wereld wegneemt. Overvloedig genoegzaam. Tot verzoening van de zonde. Van de ganse wereld. Kom jongens en meisjes. Kom vaders en moeders die tobben met een zonde schuld. Voor mij kan het niet. Uw schuld past erin. Genoegzaam is de verzoening in hem te vinden. Zalig wordt is de toevlucht nemen tot die zoete buig. En in mijn leven verstaan, hij heeft genoeg gedaan. Jezus, uw verzoenend sterven. Dat is het rustpunt van mijn ziel. Zeg u de amen op. Hij eist genoegdoening. Zeg je de amen op. Verwondert je ziel erover. Hij zorgt zelf voor genoegdoening. Is dat nou je levensuitgang? Vluchten naar die enige offerande die genoegzaam is. Is die borgje nou dierbaar? Gepast? En volkomen. Amen. Wij zingen ervan Psalm 72, het 8e vers. 72, 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Geliefde christenen, gij lieden weet hoe wij tot onderscheiden reizen voorgedragen hebben de naam van onze tegenwoordige medebroeder, die door de dienst van het ouderlingschap van deze gemeente is verkoren, om te vernemen of iemand wat had waarom hij in zijn ambt niet zou behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo, dat er ons niemand is verscheiden die iets wettigs tegen hem heeft voortgebracht, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hier te komen zult gij, broeder, die men bevestigen zal, en voorts allen die hier tegenwoordig zijn, voor eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling van het ambt van ouderling. Belangende ouderling is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, het welk uit het Oude Testament is genomen, en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want een apostel zegt de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eerwaardig geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest. Waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaars van het woord en derders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden, en die regeerden met de dienaren van het woord. Want Paulus, Romeinen 12, gesproken hebben van het leerambt, en ook het ambt der uitdeling van de diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk zeggende, die een voorstander is, dat is ons doe in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Ze is dan deze soort van dienaren de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand. Gelijk in het Oude Testament de gemene levieten in de dienst van het tabernakel de priesters bijgevoegd waren als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen. Blijven er nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaren van het woord zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaren van het woord en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap, zijnde een raad als een raad der kerk. En vertonende de hele gemeente, waarop de Heere Christus ziet. Wanneer hij zegt, zeg het de gemeente. Het zal geen zins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, iedereen in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn regeren. Het is dan ten eerste het ambt de ouderling met de dienaren van het woord op zich te hebben over de gemeente, die hun bevolen is, naastig toe te zien of een ieder zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te voeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot van de kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de vermelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken van de schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan, en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, ze is mede in het werk de ouderlingen daarop acht te nemen, en aan alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaren van het woord behulpzaam te zijn. Ja, ook met raad en troost alle gemene christenen te dienen. Ten derde is een ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel van de dienaren van het woord, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden. En dat geen vreemde leer worden voorgesteld. Volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20, vers 28, waar de apostel vermaand naastige wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. Om het welk te doen, de ouderlingen schuldig zijn, Gods woord naastig te doorzoeken, zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Mag ik u verzoeken nu op te gaan staan? Ten einde dan, geliefde broeder Arieboom, een iegelijk horen mogen dat uw gezind zijn te voorzijde dienst aan te nemen. Zo zult gij antwoord op geen u voorgehouden zal worden in de volgende vragen. En eerst vraag ik u of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en met die van God zelf tot deze heilige dienst beroepen zijt. Ten tweede of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God. En de volkomen leer der zaligheid. En alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gebelooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer, getrouw uw vermogen te bedienen. Gij als ouderling Arieboom in de kerkregering, nevens de dienaren van het woord. De diakenen in de bediening der armen. En gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen. Mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning. Indien gij u kwaamt ontgaan, wat is erop uw antwoord? De almogende God en Vader geven u zijn genade, dat u in deze uw dienst getrouw en vruchtbaar mag verkeren. Amen. Zo wees dan gij ouderlingen naastig in de regering van de kerk, die u naast de dienaar van het woord bevolen is. Zij mede als wachters over het huis en de stad van God, om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Het acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. Diakenen, zijt vlijtig in de verzameling van de aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken ervan. Komt de bedrukte te hulp, verzorgt de rechte weduwen en wezen, bewijs weldadigheid alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten van het geloof. Zijt zo allen gezamenlijk in uw dienst getrouw. Behoud de verborgenheid van het geloof in een reine consensie. Goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij zelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. En hiernamaals ingaan in de vreugde uw Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze man en broeder als dienstknecht van God. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig achten. Begeeft u gewillig onder een opzicht en regering. Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp de armen. Zijt weldadigheid geen rijke, geeft mildelijk en deelt gaarne mede. En gij armen zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijze der ziel, niet om het brood. Die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever, werken wat goed is met de handen, omdat hij hebben mede te delen degene die nood hebben. Dit doende, elk in het zijne, zult ge van de Heeren ontvangen het loon der gerechtigheid. Maar alzo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, ja toch, zo laat ons dan machtige God aldus aanroepen. Heere God, hemelse